Het thema waaronder Gods woord verkondigd wordt vanmorgen is vissers in het koninkrijk van God. Vissers in het koninkrijk van God. We letten op de vissers, we letten op hun netten en we letten op de vangst. Dus de vissers, de netten en de vangst. Wanneer we vanmorgen inschepen, gemeente, op een van de scheepjes van het familiebedrijf van Simon Petrus, die samen met zijn broer Andreas en zijn vader verschillende schepen onder zijn beheer heeft, dan is dat op een moment dat Simon Petrus net terug is gekeerd van een nacht vissen. Samen met de knechten, met wie hij aan boord is geweest, spoelt hij op dit moment de netten, het vistuig, wat ze in de achterliggende nacht hebben gebruikt. Bijzonder vistuig trouwens, wat niet geschikt is voor de visserij overdag, omdat er ander materiaal gebruikt wordt, wat alleen maar bij nacht in het water kan worden gebruikt, zodat de vissen het te laat zien en overdag te zichtbaar is om gebruikt te kunnen worden voor de visserij bij zonlicht. Ze staan er netten te spoelen, de laatste dingen worden nog geregeld voordat ze naar huis gaan en ongetwijfeld ook even zullen gaan liggen om bij te komen van een hard werk. Op dat moment kruisen de wegen van Petrus, die aan boord aan het werk is, en van Jezus elkaar. Ook hij is hard aan het werk, maar dan in het koninkrijk van God en niet in de visserij. Een schare is achter hem aangekomen. En het wordt zo'n grote mensenmassa dat de Heere Jezus ervoor kiest om wat afstand ervan te gaan nemen, zodat hij iedereen kan bereiken en ook niet opgedrongen wordt door de mensen om hem heen. En hij vraagt aan Simon Petrus, die hij al kent, of hij in mag schepen aan boord en hij het schip even wat wil laveren zo vanaf de kust, zodat hij op een geruime afstand alle mensen kan aanspreken. En ook dankbaar gebruik maken van de natuurlijke akoestiek die de Heere in de schepping heeft gelegd. Wat is dat trouwens mooi. Dat heel de situatie waarin de Heere Jezus op dit moment ook werkt, dienstbaar is aan hem, ook de natuur. Hij weet net als wij dat het water het geluid verder draagt. En dat de Heere het zo heeft geleid dat niet alleen een grote schare als gevolg van Jezus' prediking achter hem aangaat, maar dat hij ook het woord van God mag verkondigen in een plaats waar hij gebruik kan maken van de elementen en van de omgeving en zo ook het woord van God verder kan gaan. Harten van jongeren en ouderen kan bereiken. Opmerkelijk trouwens dat er een grote schare achter de Heer Jezus aan is gekomen in zo'n korte tijd. Zo is de zaligmaker niet begonnen met zijn prediking, integendeel, kort hiervoor, Lucas beschrijft dat in hoofdstuk 3 en 4, heeft de Heer Jezus zijn eerste preek gehouden in de synagoge in Capernaum. En dat was intrede en afscheid in één dienst. Het woord werd gelezen in die synagoge. De leraar werd naar voren geroepen. En zonder omhaal van woorden viel de Heer Jezus direct met de prediking in huis door te zeggen dat het schriftgedeelte Jesaja 61 vers 1 tot en met 3 op hem van toepassing is. Heden is dit schriftwoord in uw midden vervuld. Die boodschap sloeg niet alleen in als een bom, maar vervolgens ook de concrete toepassing die de Heer Jezus ging maken op zijn eigen dorpsgenoten. Die samen waren gekomen in de synagoge om niet alleen te horen naar de zaligmaker, maar vooral ook te kijken. En nieuwsgierig waren wat voor tekenen en wonderen hij in hun midden zal doen, omdat ze gehoord hadden dat hij dat al een tijdje had gedaan, ook op andere plaats. En nu hij op deze Sabbat in de synagoge in Nazareth was, in zijn eigen plaats, zijn eigen woonplaats waar hij opgegroeid was, lag het natuurlijk in de lijn van de verwachting dat ook hij hier grote tekenen en wonderen zal doen. Een van die tekenen die Lucas beschrijft, ook in de hoofdstukken hiervoor, is dat andere moment in de synagoge in Capernaum, waar zomaar opeens tijdens de dienst iemand opsprong als vanuit het niets en heel hard begon te schreeuwen: ik weet wie gij zijt, namelijk Jezus de Nazarener, zijt gij gekomen om ons te pijnigen. Die man die bezeten was van die onreine geest. En die door het machtswoord van de Heer Jezus bevrijd werd van die demonische macht. En in alle rust mocht gaan zitten om vervolgens het woord van God in alle rust tot zich te nemen. Dat teken en ongetwijfeld ook andere tekenen die de Heer Jezus in die korte periode dat er nu aan het werk is in Galilea en Judea, hebben de mensen in Nazareth gehoord en ze zijn razend nieuwsgierig wat hun te wachten staat. Maar als de Heiland duidelijk maakt dat hij in zijn eigen land, zoals al de andere profeten, niet geëerd is, en de mensen dat op hun klompen aanvoelen, wat de Heer Jezus daarmee ook heel concreet tot hun wil zeggen, worden ze boos. En dringen ze op hem aan, niet om te blijven luisteren, maar om van de steilte neer te gooien. Hem uit de weg te ruimen. Het zijn die bewogen dingen die achter de Heer Jezus liggen. Uitgeworpen uit Nazareth, trekt hij vervolgens Galilea door. En in een mum van tijd wordt hij gevolgd door een grote schare die hem graag wil horen. En het is op dat moment dat we de Heere Jezus ontmoeten daar aan de kust bij het meer van Genezeret. Waar hij aan Petrus het verzoek doet om in te schepen. En als Petrus, die Jezus kent, immers, ook dat beschrijft Lucas kort hiervoor, was het Jezus die de schoonmoeder van Petrus genas van haar hoge koorts. En daarin laat Lucas zien dat Jezus al kind aan huis was bij Petrus en zijn familie. Hij had al een vertrouwde omgang met hen. Petrus is de heiland en zaligmaker ter wille en staat zijn scheepje af voor het koninkrijk van God. En de Heere gaat op dat scheep zitten. Kijkt u maar even met me mee. Het zijn soms van die kleine details, het slot van vers 3. Nedergezeten zijnde leerde hij de scharen uit het schip. Dat is niet alleen dat Lucas wil zeggen, de Heere Jezus neemt u een gemakkelijke houding aan. Ongetwijfeld zal hij uren aan één het onderwijs geven zoals hij dat meerdere keren gedaan heeft tijdens zijn omwandeling op aarde. En om dan de hele tijd te kunnen staan, dan krijg je moeie benen van. Op enig moment gaat de Heere Jezus gewoon zitten. Dat is niet wat Lucas hiermee wil zeggen. Integendeel, Lucas wil iets anders zeggen, namelijk dat de Heere Jezus een kleermakerszit aanneemt. En onze kleine kinderen kunnen denk ik als geen ander begrijpen waarom de Heere Jezus dat doet. Misschien stoei jij wel eens met je vader. Probeer hem op de grond te krijgen als je een vader mag hebben. Of met je grote broer. En dat zal ongetwijfeld lukken als je hem grijpt bij zijn benen en heel hard eraan gaat trekken. Maar dat lukt je niet als je vader gaat zitten op de grond in de kleermaker zitten. Dan kun je trekken en duwen wat je wil, maar hij blijft zitten. Dat was ook de gebruikelijke houding van een leraar in de dagen van de Heer Jezus. Om te gaan zitten in een kleermaker zit. En daarmee zonder woorden te zeggen tegen het gehoor dat voor hem zat. Je kan tegen mijn prediking duwen, trekken, maar het is gegrond op het woord. En daarom blijft het staan. Heel die houding die de Heer Jezus dus aanneemt, ook op dat scheepje, is de houding van hij die leert met macht en met autoriteit, met gezag, de woorden van God, laat horen. Predikende het koninkrijk van God. En onder het gehoor, al ziet hij de Heer Jezus niet in het gezicht, zit ook Petrus. Hij is op datzelfde scheepje. Ik stel me zo voor, iets achter de Heer Jezus in de schaduw, om in alle stilte mee te luisteren naar de prediking die de Heer Jezus op dat moment heel concreet richt op de scharen, zo voor hem aan het strand en aan de kust, die ademloos luisteren naar de woorden die de Heer Jezus verkondigt tegenover hen. Petrus luistert in stilte achter Jezus' rug mee. Ogenschijnlijk valt hij buiten het blikveld en dus de aandacht van Jezus. Maar op enig moment stopt de Heer Jezus met prediken, draait zich om naar Petrus en richt heel concreet het woord tot hem. Laten we dat maar even lezen, gemeente, wat de Heer dan tegen hem zegt. Vers 4. En als hij afliet van spreken, zei hij tot Simon: steek af naar de diepte en werp uw net uit om te vangen. Jezus gaat vissen. In de achterliggende nacht was Petrus, schipper, aan boord. Deelde hij de bevelen uit aan zijn knecht. Had hij het roer in zijn hand. Koos hij de visgronden uit. Maar nu zijn de rollen omgedraaid. Petrus is baas af op eigen schip. Knecht van Jezus. En Jezus geeft de bevelen. Merkwaardig bevel trouwens, zeker in de oren van Petrus, die natuurlijk een visserman in hart en nieren is. Als u een klein beetje op de hoogte bent van de visserij in de dagen van de Heer Jezus op het meer van Genezer, dan zult u ook met gefronste wenkbrauwen gaan luisteren naar de opdracht van de Heer Jezus. Om op klaarlichte dag te gaan vissen op een diepe plaats. Dan heb je in ieder geval de garantie op lege netten. Omdat de vis op klaarlichte dag omhoog gaat, het licht opzoekt en de warmte van het oppervlakte water opzoekt. En daarom ook voor de visserij overdag, wat ook gedaan werd in het meer van Genezer, het ander vistuig wordt gebruikt. Dat is het tweede wat opvalt. Dat de Heer Jezus Petrus niet de gelegenheid geeft om even het vistuig te verwisselen in plaats van de nachtvisserij. Ander vistuig aan boord te halen en dan vervolgens af te schepen naar het meer van Genezeret, de visgronden op te zoeken. Nee, met dezelfde netten die hij even daarvoor heeft schoongespoeld, waarmee ze in de achterliggende nacht gevist hebben, gaat de Heer Jezus samen met Petrus het water op. Op zoek naar de diepte. En dat niet alleen is heel merkwaardig, maar ook vervolgens, en het is Petrus daar de vinger bij legt, vers 5, meester, wij hebben de gehele nacht over gearbeid en niets gevangen. Hij gebruikt nogal zware woorden, deze Peter, om duidelijk te maken dat ze niet zomaar even gevist hebben. Maar dat ze alles op alles hebben gezet om iets in hun net te krijgen. Ze hebben gezocht, gedraafd, gezweet, geploegd. Maar aan het einde van de nacht kwamen ze met lege netten en dus met lege handen thuis. Nou, dat is een schande voor een visser, zo kan ik u verzekeren, vanuit mijn vorige woonplaats. Daar gaan ze op zondagnacht weg, niet met de vraag of we iets gaan vangen, maar hoeveel we zullen vangen. En met zoveel mogelijk terug willen komen. De trots van een visserman. Kijk, dat had Petrus natuurlijk even liever verzwegen, dat hij niets had gevangen. Het is dat de Heer Jezus daar zo heel concreet naar vraagt, steek af naar de diepte, en dat Petrus daarom opeens voor de dag moest komen en moest bekennen, Heer, we hebben al de hele nacht gevist en we hebben helemaal niets gevangen. Anders was Petrus stilletjes van boord gegaan, naar huis gegaan, had iets wellicht tegen zijn vrouw gezegd, of zijn schoonfamilie. Maar het was dan binnen zijn huis gebleven. Juist door die opdracht van Jezus, steek af naar de diepte, moet Petrus voor de dag komen. Dat is ook heilige wijsheid van de meester. Hij stelt niet direct de vraag aan Petrus, hoeveel heb je gevangen? En dan zal ik even laten zien dat ik machtiger ben dan jij. In het voorbijgaan van Petrus falen, komt Petrus als een gefaalde man voor de dag. Daar moeten we maar eens over nadenken. Daar ligt een hele mooie strekking in, ook naar het geestelijke leven. In het voorbijgaan van onze onvolkomenheden, van onze zonden, haalt de Heere iemand naar voren, plaatst hem voor zich en laat zo het doek vallen. Zal ik een voorbeeld geven? Die ene vrouw die bij Jezus kwam. Alleen maar even die vraag. Zeg, al even je man. Ik heb geen man. Die boog in eerste instantie om haar leven heen, om direct in het hart van haar leven te kunnen staan. Heilige wijsheid van de zalig maken, waarmee hij ook vaak in ons leven zo heel confronterend in één opmerking binnenkomt, zonder direct op de man of de vraag naar onze falen, onze onvolkomenheid, onze schuld en onze zonde. Petrus wordt door de Heer in beslag genomen. En hij gaat als een gefaalde visserman met de Heer Jezus mee aan boord, erop uit, om te vissen. En met één bevel, als op de diepteplaatsen zijn gekomen, waar de Heer zegt dat het net eruit moet, gaat het net overboord en ze trekken het omhoog. Laat het maar even lezen zoals het daar staat. Als de Heer Jezus dat dan zo zegt, steek af naar de diepte, vers 4, en werp u net uit om te vangen. En Simon antwoordt, meester, wij hebben de gehele nacht overgearbeid en niet gevangen, doch op uw woord zal ik er net uitwerpen. En als zij dat hadden gedaan, besloten zij een grote menigte vissen en hun net scheurde. Scheurde zo zelfs dat een ander schip erbij moet komen om Petrus en zijn bootje te kunnen assisteren. En dat zware net vervolgens met twee scheepjes op de wal kan worden gebracht. Maar hier begint nou de vraag. Allereerst die reactie van Petrus. Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. Hoe moet je de reactie lezen? Moeten we hem zo lezen zoals verschillende uitleggers dat eigenlijk ook graag willen, dat Petrus, nou ja goed, met tegenzin, mokkend, toegeeft. Ik heb er geen zin in, ik ga liever naar huis, naar mijn bed, de hele nacht al in weer en wind, in de weer geweest. En nu, opeens op dat ongelegen moment, nog een keer die vraag terug, het water op, net overboord, nog een keer gaan vissen. Ik zit er helemaal niet op te wachten, maar uit goed fatsoen ga ik dan mee. En ik zeg het tegen de Heer, op uw woord werp ik het net uit. Een mokkende Petrus. Nou, dat niet. Geen mokkende Petrus. Een gelovige Petrus. Een Petrus die inderdaad beleidt, Heere, ik heb gefaald, de hele nacht gezocht, maar u bent de Almachtige, u hebt maar één woord te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Die vol geloofsovergave en overtuiging meegaat, nu Jezus aan boord schipper is geworden. En op het machtswoord van de zaligmaker de netten overboord werpt. En er heilig van overtuigd is dat wanneer hij die netten ophaalt, hij als het ware al aanvoelt, een wonder is er gebeurd. Tegen alle verwachtingen in, tegen de inzichten van de visserijen, heeft de Heere een wonder geschapen. En hij is daar dan getuige bij. En meer nog, hij is er ook helemaal bij betrokken. Nou, dat denk ik dus ook niet. Petrus die daar in de kracht van het geloofsleven staat en vol overgave meegaat in het machtswoord van de zaligmaker. Geen mokkende Petrus die tegen heug en meug toch maar toegeeft. En ook geen gelovige Petrus, die het geloof beoefent en zich onvoorwaardelijk overgeeft aan Jezus' bevel. Om deze geschiedenis te kunnen plaatsen, gemeente, moeten we eerst een stap achteruit doen. Wat is hier eigenlijk aan de hand? Zoals het Lucas ook typeert, geeft hij het thema van dit wonder al aan het begin aan. Laat het maar even lezen wat daar staat. Vers 1. Het geschiedde als de schare op Jezus aandrong om het woord van God te horen. Dat is het thema in deze geschiedenis. Het woord van God te horen. En als we Lucas horen vragen, Lucas, wat bedoel je dan met die uitdrukking, het woord van God? Want we komen dat vaak bij je tegen, zowel in je evangelie als ook in handelingen. Het is typisch een uitdrukking ook van Lucas. Bijna 20 keer in zijn tweedelig werk treffen we die uitdrukking aan, het woord van God. Dan zou Lucas ons verwijzen naar het eerste moment dat het ook door Lucas wordt benoemd, het woord van God. Laten we maar even naar kijken, naar hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4, wanneer de Heer Jezus in de synagoge aan het onderwijzen is, vanaf vers 17. Er staat, hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja, en als hij het boek open gedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was, de geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. Dit is de inhoud van Jezus' prediking. Jesaja 61 vers 1 tot en met 3. En de ene moment ligt de Heer Jezus daar het accent op. Een ander moment ligt hij het volgende aspect daaruit. Maar keer op keer gaat het over de Christus der Schriften, de gezalfde van God, die namens de koning der koning het koninkrijk van God komt verkondigen en dat vergezeld laat gaan met tekenen en wonderen. Alle wonderen die Jezus doet, onderstrepen zijn prediking. Hij maakt zijn almacht dienstbaar aan het woord van God. Zo klonk die prediking ook vanaf het scheepje van Petrus en Andreas. Om te verkondigen het aangename jaar des Heren. En als Jezus woorden zijn uitgestorven over het water en de schare teruggaat naar huis, keert Jezus zich om naar Petrus. En gaat het niet over tot de orde van de dag of sluit de Heer Jezus het hoofdstuk preken af? En gaat u verder met Petrus? Nee, betrekt Jezus Petrus in de toepassing van deze preek om te verkondigen het aangename jaar des Heer. En dat is het eerste wat vanmorgen moet opvallen. Dat hoor je niet terug in de reactie van Petrus. Die begint te praten over de nacht daarvoor, hard gewerkt, niks gevangen. En hij doet net alsof er in de uren die achter hem liggen, tussen die nacht aan de ene kant en Jezus bevel aan de andere kant, steek af naar de diepte, helemaal niets is gebeurd. Nou, Petrus, gemeente, dan komt deze Peter opeens heel dicht bij ons te staan. Hebben wij die valkuil ook niet vaak? We horen op zondag het woord. En als we naar de maandag overgaan, hebben we meegezogen worden in de drukte van het dagelijks leven. Doe ik u misschien tekort als ik zeg dat we dan soms net leven alsof er geen zondag is geweest? Mag ik dat zo eens aan u vragen als u terugkijkt op de achterliggende week? Maandag tot en met gisteren, de zaterdag. Waarin we zoveel dingen hebben meegemaakt. Mooie momenten, dagelijkse situaties. Maar misschien ook wel hele moeilijke momenten. Gesprek, begrafenis, sterfbed, afspraak bij de dokter. Dat bericht vanuit het ziekenhuis. Op hoeveel van die momenten klonk het woord van vorige week zondag heel concreet door? Betrokken we de prediking van het Koninkrijk van God tot in de kleinste dingen van ons dagelijks leven? Het tweede wat opvalt is dat Petrus begint met de omstandigheden. 'S Nachts gewerkt, niks gevangen. De diepte, nou meester, daar is geen vis te vinden op klaarlichte dag. Dat is nutteloos. Deze netten die gebruiken we alleen maar 's nachts. Overdag heeft dat geen zin. En als hij dan vervolgens zegt, doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. Dan valt de volgorde op. Eerst heeft Petrus de omstandigheden genoemd. En je hoort hem al de balans opmaken onder de streep. Wat mij betreft heeft het gezin. Geen zin. Maar op uw woord. Zijn omstandigheden tegenover Jezus woord. Ook zo'n menselijke trek, vindt u niet? Hoe vaak zijn wij niet aan het redeneren? Je kijkt naar de onmogelijkheden. Je telt het bij elkaar op. En we zeggen dan, als we de lijn, de streep hebben getrokken en voor ons gevoel, al hebben we dat misschien niet altijd uitgesproken, nou, we zien er geen gat meer in, laten we dat toch nog maar even gaan bidden. Ik zet dat niet helemaal aan de kant meteen. Dat mogen we bij Petrus ook niet doen. Maar ik leg voor u en voor mezelf vanmorgen wel even de vinger bij die volgorde. Eerst de omstandigheden. En als sluitpost op de kostenrekening het woord van God. Dat hoort er dan ook nog even bij. De gewone man die Petrus vindt u niet. We zouden vanmorgen zo bij hem aan boord kunnen staan. En dan knikken we met hem mee. Petrus, je hebt gelijk, joh. Maar goed, de heiland zegt het. Dus laten we het dan maar even gaan doen. Kijk, daar zijn we ook meteen in het hart. Van dat moment tussen Jezus en Petrus. Als dat net naar boven komt, gemeente, laten we er eens even naar gaan kijken. En Petrus ziet wat er gebeurt, vers 8. Dan valt hij neer aan de knieën van Jezus en hij zegt tegen de Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dat we die woorden eens op onszelf laten inwerken, gemeente. In de eerste plaats dit, de netten worden boven gehaald. Ja, welk net? Nou, niet dat net vanuit de diepte, het meer van Genezeret. Dat komt ook boven. En je ziet die stoere vissersmannen eraan trekken en sjorren. Maar onderwel is er ook een andere visser aan boord. Die het net van het woord heeft uitgeworpen om die ene vis Petrus uit de diepte van zijn redeneren onmogelijkheden, vertwijfeling omhoog te halen en aan boord te trekken. Zie hem daar spartelen. Die grote vis Petrus. Zo voor de voeten van de zaligmaker. En hoor je nu opeens die roep: Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Gevangen door de prediking van het koninkrijk van God. Om aan armen het evangelie te verkondigen. Om gevangenen toe te roepen het aangename jaar des Heren. Om het jaar van Gods welbehagen te verkondigen. Prediking van het koninkrijk van God gaat van de oever gewoon door op het volle meer van Genezeret. En is nu gericht op Petrus persoonlijk. Dwars door Petrus onmogelijkheden in breekt Jezus door het woord van God. Ik wil u een aantal lijnen gaan trekken, gemeente, op dit moment. In de eerste plaats gewoon even heel praktisch, een hele nuchtere lijn. In zijn geschiedenis raakt de verhouding het wonder van God aan de ene kant en het gebruik van middelen aan de andere kant. En ik wil wat ik bedoel te zeggen illustreren met een voorbeeld uit de praktijk. Ik denk aan die moeder van het opgroeiende gezin die door omstandigheden ernstig depressief raakt. En de artsen adviseerden naast gesprekken ook het gebruik van medicatie. In haar directe omgeving was er iemand die zei, dat moet je laten staan. Je moet bidden. Je moet vertrouwen hebben op God. En dan wil de Heer, want God is een God van wonderen, op het gebed wonderen doen. Wat die persoon zegt is het volgende in het licht van Lucas 5. Jezus staat aan de oever van de zee en zo'n God van wonderen met één woord spoelen al die vissen aan. Hoef je alleen maar te rapen. Laat de middelen maar thuis, geen schip, geen net. God zorgt er zelf al voor. Hoe vroom die gedachte ook klinkt, het is puur hoogmoed. Petrus wordt aan boord gemonsterd, is schipper af, wordt knecht op het dek en moet alleen maar luisteren en de middelen gebruiken. Ik denk aan een gevleugelde uitspraak van Augustinus. De Heere blaast de wind, maar wij moeten wel de zeilen hijsen. Dat geldt zeker op dit terrein. Als een arts adviseert om medicijnen te gebruiken, dan zullen we dat moeten doen. Onder de biddende inwachting dat God het zegt. En hoe? Dat is aan God. Maar Hij heeft die middelen gegeven. En daar mogen we hem ook om danken. We maken een stap gemeten naar het persoonlijke leven. Ik wil nog even een keer de tekst met u lezen en dan trekken we wat lijnen naar het geestelijke leven. In de eerste plaats, als Petrus daar staat en door de knieën gaat voor de zaligmaker, zegt hij in vers 8, ga uit van mij. Petrus maakt in één keer een afwerende houding. Hij wil de Heer als het ware van zich wegduwen. En daarmee beleidt hij zonder woorden dat deze zaligmaker in de achterliggende tijd heel dicht bij hem is gekomen. Petrus doelt dan niet alleen op de wijze waarop de Heer Jezus in zijn leven is binnengekomen aan de hand van zijn broer Andreas, zoals we dat in de vorige keren zagen. Maar juist ook hier heel concreet op dit moment. Wanneer de zaligmaker bij hem aan boord zit, midden in zijn leven is gekomen, zijn omstandigheden heeft gehoord. Heer, we hebben de hele nacht gewerkt en niets gevangen. Deelgenoot is geworden van het falen van Petrus. Ontmoet hij in dit wonder niet iemand die boven hem gaat staan en even gaat demonstreren dat hij het dus wel kan? Maar is het wonder het middel waarop Jezus in het gewaad van het woord tot in het hart van Petrus komt te staan? Dwars door de onmogelijkheden heen. Krijgt Petrus zijn eigen woord terug? Hij zei het op uw woord. Ja, wat is dat toch een woord, Petrus? Wel, tot zijn schaamte moet hij zeggen. In de achterliggende uren, ik zat aan dat dek, heb ik het gehoord. Maar de toepassing heb ik niet gemaakt. Ik had het ook niet door toen de heiland dat ging doen. Door tegen mij te zeggen, inschepen, afsteken, net in de diepte. Pas toen het wonder een feit werd, begreep ik het woord van God. Dat maakt ons bewust, gemeente, dat we zowel in de prediking van het woord, in het luisteren naar het woord, maar ook in de toepassing van het woord, volstrekt zijn aangewezen op de zaligmaker. Die vrij is in de wijze waarop het koninkrijk van God in het gewaad van het evangelie tot ons komt. En die ook vrij is in de wijze waarop het evangelie door Gods geest heel concreet in ons hart wordt toegepast. We kunnen wel eens naar huis gaan met de gedachte dat was een mooie preek. Of dat heeft me aangesproken of daar was ik het niet mee eens. Maar laten we in het licht van de geschiedenis van vanmorgen terugkeren naar onze woning. Met het gebed, Heere, bewaar me ervoor dat ik de toepassing ga maken. Want dan kom ik eerst met mijn omstandigheden, vervolgens met mijn onmogelijkheden en pas als laatste met uw eer. Wat is een toepassing? Dat is dat wanneer het woord van God met kracht wordt toegepast in mijn leven, mijn onmogelijkheden, mijn onvolkomenheden en mijn schuld en zonde geen barrière vormen, geen verhindering vormen, mag ik het vanmorgen eens zo zeggen. Het decor vormen, het achtergrond vormen, waartegen de almacht en heerlijkheid van Christus op ligt. Als ik even met u terugkijk naar de geschiedenis, gemeente, en ik zeg dat niet belerend, want de vinger gaat ook vanmorgen naar u en naar mij. Dan had Petrus niet moeten zeggen, Heer, we hebben de hele nacht geslaafd en gedraafd en niks gevangen. Hij had mogen zeggen, Heer, op uw woord. Klaar. Dat onvoorwaardelijk. Dat niet ziet op de omstandigheden. Dat niet let op de onmogelijkheden. Maar dat luisterend kijkt naar Christus. Het volgende wat opvalt in de belijdenis van Petrus, als hij tegen de Heere zegt, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, is dat dat woord zonder hier in vers 8 opeens een hele eigen kleur krijgt. Het is hier dus, jongelui, geen algemene opmerking, zoals wij dat wel eens tegen elkaar zeggen. Nou ja, goed, alle mensen zijn zondaren. We doen allemaal wel eens een keer wat verkeerd. Iedereen heeft genoeg bij zichzelf te zoeken en hoeft het daarom niet bij een ander aan te wijzen. Nee, als Petrus zegt hier in deze belijdenis, dan is het een belijdenis die klinkt in de ontmoeting met de zaligmaker. En hij mag op dit moment ook die woorden uitspreken. De almacht van Christus die hij demonstreert aan boord bij Petrus, schept voor Petrus ook de ruimte en de geborgenheid waardoor hij door de knieën mag gaan en tegenover de heiland en zaligmaker mag zeggen, ik ben een zondaar. Zeg, wanneer sprak jij dat voor het laatst uit? ik ben een zondaar. Die vraag hoef ik eigenlijk niet te zeggen, toch, gemeente? Twee keer op een zondag komt Christus in het gewaad van het evangelie tot u en tot jou. Het woord biedt ons de ruimte om aan de knieën van Jezus door de knieën te gaan en het te belijden. Wat is het aangrijpend wanneer er vanmorgen in ons midden mensen zijn die al zo lange tijd onder de prediking van het evangelie zitten en dit nog nooit hebben uitgesproken tegen de zaligmaker. Ik ben een zondaar. Mag ik die vraag ook in een andere richting stellen? In de richting van de avondmaalgangers. Wanneer was het nu voor het laatst dat je deze belijdenis deed? Petrus spreekt die woorden niet uit in het eerste treffen met Jezus, in de eerste ontmoeting. Hij kent de zaligmaker al een tijd. Niet alleen als mensen onderling, maar ook als zaligmaker en zondaar. Het is, om het maar even met de termen te zeggen, het is dus een belijdenis binnen de heiliging. En dat komt niet omdat Petrus opeens een aantal stappen teruggevallen is, de leerschool van de Heilige Geest, en daarom terug bij af is. Nee, in de omgang met Christus komt Christus steeds dichter bij hem. En daarom worden die gedachten van Petrus opeens aan dek opengelegd. En daarom komt Petrus wel eens voor de dag als een man die weinig geloof heeft en graag redeneert. En daarom komt Petrus opeens op de knieën voor Christus. Niet omdat hij zo groot geloof heeft, maar omdat er één aan boord is die gekomen is om aan armen het evangelie te verkondigen. Jezus maakt door de weg van het wonder plaats voor zichzelf en plaatst daardoor Petrus in zijn schuld voor hem. De volgende lijn in deze ontmoeting, kijk er met me mee, er staat niet alleen want ik ben een zondig mens. Zo dat woord zondaar, ik wil er toch even nog een keer naar kijken, gemeente, legt binnen het evangelie van Lucas, dan zal u wat opvallen. Lucas gaat er op een hele bijzondere manier mee om met dat woord zondaar. Ik zal u om de tijd allerlei dingen nu vanmorgen besparen, maar ik wil even met u de lijn doortrekken naar hoofdstuk 9. Dat belangrijke moment dat de Heere Jezus opeens oog in oog komt te staan met de fariseeën en schriftgeleerden, die hem het volgende gaan verwijten. Laten we dat maar even lezen in Lucas 9. Als ze zien wat de Heere daar doet. De wonderen die hij gedaan heeft in Lucas 9, de woorden die gesproken zijn, dan zegt hij tegenover deze mens, dan komen deze mensen met het verwijt naar hem toe, de fariseeën en schriftgeleerden, dat hij bij de tollenaren en zondaren zit en eet met hen. Dat is een verwijt wat de godsdienst maakt in de richting van Jezus. Deze eet en drinkt met zondaren. Was die belijdenis voor Petrus een uiting van zijn diepe onwaardigheid tegenover de zaligmaker, en moest hij daarom zeggen tegenover Jezus: Heere, trek uw handen van mij af, ga bij me uit de buurt, want ik kan voor u niet bestaan en u kan geen omgang met mij hebben. Vanuit de kant van Jezus gezien, en dat is de lijn die Lucas in zijn evangelie aftekent, is dit, mag ik het vanmorgen niet zo zeggen, is dit nu de enige plaats waar Jezus zich echt thuis voelt? Aan tafel, bij hoeren, tollenaren en zondaren. En als hem dat dan verweten wordt van de kant van de godsdienst, deze eet en drinkt met zondaren, dan klinkt dat in de oren van de zaligmaker als muziek. Hier krijgt het koninkrijk van God gestalte. Wat Petrus beleidt als zijn onwaardigheid, ga uit van mij, is voor Christus een uiting van zijn gepastheid. Hij hoort bij deze Petrus, deze zondaar. Zoals hij hoort aan tafel bij tollenaren, de tafel bij Simon de Farizeeën met die zondige vrouw achter zich. In een omgang met hoeren, zondaren, slechte mens. In die kring voelt de zaligmaker zich, mag ik het te zeggen met het beeld van Lucas 5, als een vis in het water. Oh, meneer, hoor ik iemand zeggen, wat is dat toch een heerlijk evangelie? Jazeker. Dat is het. Machtig evangelie. Het evangelie van het koninkrijk van God. Maar mag ik ook even een tegenvraag stellen vanmorgen? Als dat heerlijke evangelie zo zichtbaar wordt, een zaligmaker bij Petrus die zegt, ik ben een zondaar. Zaligmaker die eet en drinkt met hoeren, tollenaar en goddeloze mens. Wil jij nou vanmorgen door het evangelie op de grote hoop van dit soort mensen geveegd worden? En tussen hun in als een van de grootste gaan zitten. En je helemaal alleen door Jezus laten bedienen. Zal ik het antwoord voor u geven? Dat past ons niet. Daar staat nou onze trots, onze hoogmoed en ons ongeloof tussen. Ziet u nog een beetje hoe belangrijk het is dat deze zaligmaker niet alleen het woord moet verkondigen, maar ook het woord moet toepassen. Met kracht moet toepassen. Zodat het doek valt in mijn leven. En ik voor de dag kom zoals ik echt ben. En me op de hoop van hoeren, tollenaren en zondaren wil laten vegen. Om zo terecht te komen aan de voeten van de heiland en zaligmaker. Luisterend naar zijn stem. Wat zegt die stem dan? Dat is het laatste van morgen. Als Petrus bij de Heere zit, met die belijdenis tegenover de zaligmaker, dan klinkt de Heer Jezus heel direct richten aan het woord tot Petrus. En hij zegt tegen Petrus, vrees niet. Vers 10. Van nu aan zult gij mensen vangen. We laten dat laatste maar even liggen. Vrees niet. Daar moet ik wat over zeggen, gemeente, en ook binnen het geheel van het Lucas-evangelie. Wat opvalt trouwens, we zijn nu een tijdje bezig met Petrus en we zagen dat tegen Petrus een paar keer werd gezegd in het Marcus-evangelie, hierheen, achter mij. Hij moet leren om achter de zaligmaker Jezus te volgen. Die uitdrukking die je wel in Marcus tegenkomt, komt nergens in Lucas voor. Hierheen, achter mij. Daartegenover heeft Lucas een uitdrukking die juist weer typisch iets is voor Lucas. Namelijk de uitdrukking, vrees niet. Die woorden klonken al aan het begin van het Lucas-evangelie in hoofdstuk 1 vers 13. Bijvoorbeeld met de aankondiging van Jezus' geboorte bij Maria. Toen in één keer daarop klaar ligt, de dag de engel Gabriel verscheen en Maria terugdeinsde. Omdat een hemelbode in haar woning binnentrad en namens de hemel een hemelse boodschap verkondigde. Het eerste wat Gabriel zei, vrees niet. Diezelfde woorden klonken ook tegenover Zacharias. Vrees niet, die daar stond in de schaduw van het altaar. Hier opnieuw diezelfde woorden, niet uit de mond van een engel. Nee, uit de mond van de Zoon van God zelf. Hij zegt tegen Petrus, vrees niet. En met die woorden bedoelt de Heer Jezus niet in de eerste plaats te zeggen, Petrus, word niet bang voor mij. Maar als ik Lucas lees en de manier waarop hij vervolgens al ontvouwend het evangelie van het Koninkrijk van God die uitdrukking uitlegt, dan klinken in die woorden vrees niet de volle vrede van God door. Dat is wat Jezus tegen Petrus wil zeggen. En ik hoor weer het woord van God om aan armen het evangelie te verkondigen. Vrijheid aan gevangenen om te verkondigen het aangename jaar van de Heere. Wat is er dan zo aangenaam aan het jaar? Wel dat God in Christus vrede geeft in het hart. Dat is wat Jezus hier zegt. Met macht en met majesteit. Opnieuw zegt tegen Petrus. En keer op keer moet zeggen tegen Petrus. Voor het eerst vanmorgen wil zeggen tegen u of jou. Wat houdt je er buiten? Om vanmorgen niet naast Petrus te gaan knielen. De deur naar het Koninkrijk van God staat in de prediking wagenwijd open. U laat zich toch niet weerhouden door wat je dan moet belijden. Ga uit van mij. Ik ben een zondig mens. Zelfs voor het uitspreken van die belijdenis mogen we de toevlucht nemen tot Christus. Dat is geen drempel. Dat is een demonstratie van zijn almacht. Waar vanmorgen iemand die dat mist, de vinger bij mag leggen. En tegen de Heere mag zeggen, Heere, leer mij dat nu ook. Uitspreken aan uw voeten. Past u dit woord toe in mijn hart. Mijn ziel is gered. We mogen het vanmorgen ook weer opnieuw zeggen. U die de Heere vreest, wilt u dat ook? Of zit u verstrikt in de zonde van redeneren? Kijkt u alleen maar naar de omstandigheden? Heeft u zoveel tegenwerpingen die u inbrengt tegen de prediking van het evangelie? Waardoor de volgorde al luisterend steeds is omgedraaid. Eerst dit, dan zus. Dat moet veranderen. En als laatste onderaan de streep het heilig evangelie. Is dat niet de reden van zoveel geestelijke duisternis op dit moment in uw leven? Is dat niet de oorzaak van zoveel oppervlakkigheid? Wordt vanmorgen dan hier niet de vinger bij gelegd? Is de reden waarom het geestelijk leven op dit moment zo kwijnend bestaan leidt. En u zo weinig op dit moment de vreugde in God en in de vrede met God ondervindt. We mogen het vanmorgen weer opnieuw horen. Vrees niet. Dat woord klinkt onvoorwaardelijk, persoonlijk geadresseerd aan het leven van u die God vreest. Laten we ons dan door dat woord leiden. Laten we buigen voor de knieën van Jezus. Laten we onze handen vouwen en leggen in zijn schoot. Laten we zien op hem. Hij die gewillig is om te horen, is ook gewillig om mij te laten spreken. Opdat het belijden van mij samenvalt met het spreken van hem. En de vrede met God uiteindelijk alleen overblijft. Amen.